Dit is een podcast van Clara.
I don't care about the word art because it's been so discredited.
Pompidou met Niki Aarts.
En ik praat vandaag met schrijvers, over schrijvers en over hun boeken. Zo heeft Yvonne Denier, ethicus verbonden aan de KU Leuven, het uur van de specialisten gelezen van de Duitse Barbara Zucke. Moet ik het zo uitspreken?
Ja, ik denk het wel. Ja.
Christophe Fekeman, de nieuwe Bret Easton Ellis,
ja,
wit.
Hm?
En heeft Piero Robier Composteer mij geschreven. Welkom allemaal aan de Pompidou-tafel. Robier... Eerst met jou beginnen. Je hebt niet alleen een nieuw boek uit. Hè. Het is een spannend boek waarin aan van alles gedaan wordt. Dadelijk meer daarover. Maar je bent ook geëerd door de VUB eind vorig jaar. Is er een nieuwe literaire prijs aan jou gegeven? Nog niet, want die krijg je morgen. Maar is gezegd dat die aan jou moet gaan. En dat is de Luc Buquois-prijs.
Juist.
Wat een eer. Of denk je, oh, met die literaire prijzen, ik moet dat allemaal niet.
Ja. Ik denk dat een prijs die geoffreerd wordt uit de hoek van de VUB, dat dit wel een zekere eer is voor de bejaarde knaap die ik ben. En natuurlijk... Een prijs heeft de waarde van door degene die de schenker is en ook door de lijst van de vorige laureaten.
Dus, maar die zijn nu nog niet, want
nee,
jij bent de eerste.
Maar ik denk dat de eerste laureaat al een kanjer van een knaap is. Dus de lijst zal in de dichtstbijzijnde toekomende tijd aangevuld worden door knapen van dit kaliber,
ja.
Dacht ik.
In dat kader ook van de prijsuitreiking een aantal lezingen gegeven.
Absoluut, ja.
Wat vertel je dan zo aan die studenten? Wat wil je meegeven?
Ja, wat wil je meegeven? Natuurlijk, er zijn een aantal vragen die op je afkomen zonder dat... de mondjes worden geopend. En dat gaat vanzelf. Dat gaat over hoe ik sta in deze wereld. Hoe ik niet in deze tijd besta, maar er tegen en zo verder. En dan rollen de zinnen en de paragrafen vol edele en zeer secuur gekozen adjectieven uit mijn mond. En dan, het is een hele belevenis om dat te doen voor studenten die geïnteresseerd zijn in literatuur. En ook in deze tijd, of in dit loze tijdsgevricht, dienen te leven. En dat is een heel... De eerste lezing ging absoluut over dat hoe dient een kunstenaar, tussen aanhalingstekens, te staan in deze tijd, daartegen te ageren, wat ik altijd met veel genot heb gedaan, en van in mijn jonge jaren tot nu, op mijn, 74ste.
Jij bent het beter dan wij.
En hoe ik erover denk, en ook hoe het schrijven ineen zit, hoe de literatuur ineen zit, wat mijn... idolen zijn.
Wie zijn dat?
Ik zou er geen enkele kunnen noemen voor het ogenblik, maar ik heb er wel. Mijn idolen op gebied van schilderkunst, en dat gaat dan over Rembrandt en Soutien en consorten. En in de literatuur zijn dat. Die jongens luiden naar de naam Jack Kerouac, maar evenzeer naar de naam Turgenev en zo verder, te veel om op te noemen. En natuurlijk is er daar die ontzaglijke schaduw geweest, maar die een zeer lichte schaduw was van Klaus, van de dichter Klaus onder andere, maar ook van de schilder Klaus.
Ja. Je hebt het zelf al aangegeven, ook. Ja. Je bent niet alleen schrijver, maar ook schilder en nog veel meer dan dat. Maar dat dubbeltalent, dat is bijvoorbeeld iets wat de VUB wil belonen met die prijs ook. En je tegendraadsheid, en die twee dingen heb je net eigenlijk heel duidelijk gemaakt.
Een heel rare definitie vond ik wel, een redelijke tegendraadsheid.
Dat
redelijk vond ik zeer raar. Vond ik zeer raar.
Dat
past mij aan geen kanten, maar ja. Kind moet een naam hebben. Hè.
Zo is dat. Ja. Nu, morgenavond krijg je bij Passaporta dan eindelijk die prijs. Dat is een geldprijs, daar moeten we het niet over hebben eigenlijk. Hè. Het is de eer die telt, wat je net ook aangaf.
Ik ben ook benieuwd hoeveel...
Maar Christophe, ja. Hoeveel is het, Piero Robier? Weet jij het eigenlijk, hoeveel je krijgt?
Wacht hoor, ik ga nu, denk ik, ik denk nog altijd in de oude munt. Ik denk dat het
dan moeten wij beginnen rekenen.
Een 250.000 frank is, maar
het is 5.000 euro.
Is het zo 5.000 euro? Ja,
dat is niet
dat
slecht.
Is een...
Dat kan je wat mee aanvangen?
We kunnen al eens een rondje voor geven.
Een rondje voor geven en dan
hebben
we
champagne.
En dan hebben we nog... Even wat geld over om de mazoetketel te laten vullen.
Ja, of wat verf te kopen en voorstel.
Nee, verf. Nee, ik doe daar niet... Ik doe daar niet stom tegen ook dat geld is een... Is een mocht het een ham geweest zijn... Zou het hetzelfde geweest zijn, maar geld is natuurlijk heerlijk.
Ja. Nu, ja. Morgenavond ga je ook een stuk voorlezen uit dat fantastisch... Ik vind het echt een fantastisch boek.
Dankjewel.
Composteer mij, gewoon de titel al. Heel fascinerend, hebben we het zo meteen over. Maar om ook de luisteraar thuis een beetje een idee te geven, mensen die jouw universum niet kennen, hoe dat eruit ziet, zou ik je willen vragen om een klein fragmentje te lezen, zodanig dat we met z'n allen mee zijn en dat iedereen weet waarover we het hebben, Piero.
Goed zo. Eindelijk vezelt mijn lieftallige aanvalster al blazend in mijn gehoorhang. Eindelijk net op tijd ver genoeg van huis om zonder ongewenste figuren van buitenaf wat quality time door te brengen. Ik kijk naar haar, hoe zij met bedreven en perfect gevormde vingers 250 gram gehakt uit een omkleedsel van boterpapier bevrijdt. En denk, wat is zij schoon, mijn huisdame. Maar schoner nog dan haar uiterlijk is de adel harer ziel. Terwijl ze het gemalen vlees tot superknappe bolronde lekkernijen omtovert, lijkt ze sprekend op de sterke vrouw uit de schrift. Met al die courageuze vingers en die logische kijkers van krentenogen onder de forse staat van haar wenkbrauwboog. Schattebolle, fluistert ze nu hezig, ksch, ksch. En zij voedert mijn mond met in bolleket gehakt.
Mocht ik geen vegetariër zijn, ik zou zeggen, lekker.
Het is lekker, hoor.
Ja, dat denk ik wel. Ik neem dat graag van jou aan.
Ja.
Piero Robier, dit is een fragment uit dat boek. We zitten dan al helemaal aan het einde van het verhaal. Ja. We moeten eigenlijk eerst heel wat belevenissen meemaken, ondergaan. Want het verhaal is eigenlijk een soort van, hoe zou ik het noemen, een directief. Is het een directieve verhaal?
Je zou het zo kunnen noemen. Het bevat zeer veel ingrediënten uit de versleten wereld van het detectieve verhaal. Maar het is meer dan dat. Het is een soort road movie.
Ja.
Het is een,
en dan zitten we terug bij Jack Kerouac.
Zitten we bij Jack Kerouac. En het is een road movie, het is een detectieve verhaal, het is een liefdesverhaal.
Absoluut.
Een heel groot liefdesverhaal, een onmogelijk in deze tijd bestaand liefdesverhaal. Tussen
heel
die
sterk koppel.
Heel sterk koppel.
Ondanks
die,
scheve schaatsen.
Ondanks dat de vrouw in het begin van het verhaal, ik kan niet te veel vertellen, want Christophe
moet het nog lezen.
Wil het
we
nog
mogen
lezen.
Het hem,
en hij
stopt geen spoilers.
Nu, hij stopt nu twee wijsvingers in beide oorschelpen. En De vrouw heeft hem verlaten met een zwarte student, in, laat ons maar zeggen, in een soort mythisch Gent. Zo. Heeft hem verlaten, die ook een vriend van het hoofdpersonage van de man is, en vertrekt naar een eiland in de Caribische Zee. En die zwarte jongen, haar een minnaar, is een ministerszoon van de republiek, van een Antilliaanse republiek. En zij keert terug naar haar man om die te vragen om haar minnaar kapot te schieten.
Ja, om haar te wreken.
Om haar te wreken, ja. En dan begint het, ja.
Ja, voilà, want het hoofdpersonage, die Joe Biles, ja. dat is een huurmoordenaar, maar... hij bakt er niet veel van.
Hij bakt er niet veel van. Hij is een zeer sensibele hypochonder eigenlijk. Hè. Elke bladzijde voelt hij zich sterven in feite.
Ja, hij wil ook sterven.
Hij
wil gecomposteerd worden.
En hij wil gecomposteerd worden, zodat hij nog van nut is voor deze boze buitenwereld, waar hij niet van houdt, maar... Hij wil zich toch nuttig maken.
Ja, het dat is een ecologische, verhaal, natuurlijke manier om je van een lichaam, van een lijk te ontdoen. Worden
en het einde van deze wereld uit te stellen. Ja.
Nu, het kan misschien gek klinken, dat composteer mij, maar eigenlijk, Piero Robier, verraad je ook, en ook op andere plekken in het boek, dat je nog heel erg, ook al schrijf je over een ander universum, dat wij niet kennen, dat je toch met je beide voeten in deze wereld staat, want dat composteren van lijken, dat is iets wat vanaf 2020 in Brussel kan.
Het is natuurlijk. Ik ben altijd met de realiteit en met deze tijd ook bezig, maar het is natuurlijk een realiteit die zich afspeelt 1,5 kilometer boven de aarde, maar het heeft natuurlijk altijd te maken met wat mij bezighoudt en wat mij soms pijn doet in deze wereld. Natuurlijk.
Ja, zoals dictators die het overal voor het
absoluut,
zeggen hebben en
absoluut,
alles aan hun laars lappen.
Ja, absoluut, ja. Absoluut. Maar dan natuurlijk niet op een soort documentaire of belerende manier, maar op een wijze die in de eerste plaats kan overkomen als zeer onrealistisch en debiel, maar die toch te maken heeft met ja.
Ja, want uiteindelijk is het niet het verhaal dat belangrijk is, Christophe, dat weet jij ook. Dat mag je ook vergeten, mm-hmm, wat er gebeurt.
Ja, ja.
Want het gaat... Ja. Dat is de bedoeling. Het vraagt ook, het is ook een karwei. Hè? Mm. Piero Robier, ik zal niet de enige zijn die jou dat zegt. Het is een karwei om het te lezen. Het vraagt je volle aandacht. En terwijl je aan het lezen bent...
Nu,
nee,
nu
je bent daar nog niet in geslaagd.
Een leesbaar boekje, een page-turner geschreven. En nu blijkt het niet het geval te zijn.
Je moet een beetje de leesmethode vinden om Piero Robier te lezen. En je moet het ervaren, vind ik zelf, als muziek die in de vorm van proza op je afkomt. Hè. En als je het op die manier gaat lezen, dat wil zeggen met een luisterend oor, dan gaat het heel snel merken dat elke noot op zijn plaats staat. En dan is elke zin een heel roekeloos avontuur dat wonderwel toch altijd goed afloopt. En dat is fantastisch. En dat geeft een enorme leesbevrediging, wat mij betreft.
Ja, het is een zaligheid om het te lezen. Maar ik wil maar zeggen, het vraagt een
maar het
inspanning.
Het is geen tijdschriftentaal. Ik heb wel eens gezegd, in het vlakke literaire Nederlandstalige landschap is Piero Robier een vervaarlijk grillig gebergte. Voilà. Dus,
wat mooi, hè? Ja.
Fantastisch, hè?
Ja.
Een unicum.
Ja, ik zat er ook net aan te denken dat ik zo ineens stak, maar ik kan het zo niet onder woorden brengen.
Ik heb nog eens iets gezegd. De Piero Robier is geen schrijver. Nee, die schrijft niet, die copuleert met de taal. En het minste wat je daaraan kan toevoegen, is dat hij zich zodoende niet beperkt tot de missionarispositie.
Wat is de missionaris positie?
Ah, ik ken 33 standjes.
Die kent hij net niet. Standjes,
maar de missionaris positie is mij totaal onbekend. Ik kom niet uit een katholiek milieu natuurlijk.
Ja, nee.
En ook, ik heb geen koloniaal verleden. Zeg maar, zeg maar.
Piero Robier, waar haal je je inspiratie? Want ik weet dat je werkt thuis. Hè? Je gaat 's ochtends naar je atelier dat zich thuis bevindt, waar je schildert en waar je schrijft. Wat doet het hem dan voor jou? Waar schep jij je universum?
Ja, dat is iets... Ja, iets. Ik probeer... Dus ik maak een tochtje. Ik schrijf niet thuis, maar in, laten we zeggen, 30 meter van het huis in die oude... weeffabriek en dan heb ik een glazen kooi in staan waar vroeger de opzichter of de opzichter in zat om de meisjes te bewaken die aan de getouwen stonden en dat staat midden in het atelier ongeveer en daar schrijf ik dan, maar ik kan dat niet echt duiden waar dat allemaal vandaan komt. Ik ben dan met verschillende zaken bezig ook. En dan schilder ik. En wat ik niet kwijt kan op doek, dat verwijt zich dan. En dat wordt dan op papier, wat een veel ruimer universum kan scheppen dan dat canvas met die vier grenzen. En dat komt dan. En dat ontstaat gelijktijdig. Ik heb de titel en gelijktijdig heb ik dan al een soort scenario van wat er in het boek allemaal moet arriveren en komen. Maar dat is dan nog niet figuratief. Dat is dan, dat gaat over wat gaat het? Over liefde, over exotiek, over een wereld. Over een wereld die exotisch is, maar die dan ook kan staan, dat exotisch universum, voor wat er zich overal in de wereld tussen een aantal personen kan afspelen. En die dan een soort allegorie wordt van iets wat heel wijd en universeel is. En dat ontstaat dan.
Ja, en had je voor de dictator in het boek nu iemand in gedachten?
Niet echt, nee, niet echt, denk ik, niet echt. Dat hij, alle smeerlappen ter wereld, maar die ook natuurlijk zeer aandoenlijke kantjes hebben. En die, natuurlijk, je kan zeggen dat de presidentsvrouw die een tintje heeft, een beetje Indonesisch is, dat een soort Evita Peron is. Maar dat is ook maar een heel klein onderdeel.
Maar de naam komt wel voor in het boek.
Ja, natuurlijk. Ze wordt de Evita Peron van de Republiek La Patraque genoemd. En tot een soort heilige gepromoveerd. Maar dat is dan ook weer niet, natuurlijk.
Ja, ik heb ook het gevoel dat je eigenlijk een grote affiniteit hebt met al die personages. En dat
is altijd zo.
Ja, en dat je eigenlijk dat ze nog veel, veel, veelzijdiger zijn dan je ze laat voorbij komen.
Ja, natuurlijk zijn geen... hoe zou ik het zeggen? Zijn geen... Ze hebben soms de indruk dat het verhalen uit een strip zijn, maar dat zijn ze natuurlijk helemaal niet. Ze zijn veel gelaagder dan dat. Maar in eerste instantie is het wel zeer prettig en wrijf ik me in de handjes terwijl ik ze laat passeren als een soort stripfiguren.
Ja, als jij er evenveel plezier aan beleeft als ik bij het lezen.
Plezier, ja, wat is plezier? We zijn niet op de wereld, lieve gastvrouwen, om plezier te maken. Hè. We moeten zwoegen en afzien en zweten en ongelukkig zijn. En uit dat ongelukkig zijn dan weer plezier puren. Ja. Hè. Maar op een averechtse wijze, ja.
Ik leid graag, ja. Je zei net zelf stripfiguren. Ik moest denken aan Bosch of Erik de Volder ook. En soms Quentin Tarantino.
Die ken ik niet zo goed.
De filmmaker.
Maar ik bedoel, ik ken zijn oeuvre niet zo goed. Ja. Ik ken natuurlijk het oeuvre van mijn oude betreurde bloedsbroeder Erik de Volder op mijn duimpje. Maar ik kan mij daar mee identificeren dat het zo is. Maar dat ken ik niet echt zo goed, nee. Maar het is natuurlijk, ja, het is een, iets grotesk, maar het is een groteske wereld, maar het is ook een, ja. Maar ook veel met aard en karakter en wezen heeft het
kwetsbaar
te zien. Het is niet alleen
ook,
een kwetsbare, die ja. In eerste instantie, en daarom heeft het ook iets langer geduurd dan gewoonlijk, was dat boek nog veel dikker geworden en kwam er nog een verhaal aan te pas, een vertellement aan te pas, die ik nu gebruik in iets anders, omdat ik het iets anders toch van toon moest maken, wat ik hierin stak, in een iets anders van toon, om daarop verder te werken. Hm. Maar ja, je hebt ook iets, nu zeg ik zeer veel, er is natuurlijk ook zoiets van, God, alle detectives, en dat gaat van Marlowe tot gelijk wie, tot alle mislukte moordenaars en detectives uit de zwarte reeks die bij Gallimard in de jaren 30, 40, 50 zijn ontstaan. Dat moet er allemaal in zitten, in dat ene figuur. Maar daaraan denken en dan dat schrijven natuurlijk is iets heel anders.
Iets heel
maar
anders,
daarvan
he?
Vertrekkend van iemand die... Ja, eigenlijk is dat... Hij staat zo hulpeloos in de wereld, die
Joe Biles. Joe Biles, Pichegru, iets...
Pichegru.
Ja, Pichegru. Ik wist niet hoe ik het moest uitspreken.
Ja, Pichegru,
ja. Pichegru. Wat betekent dat?
Pichegru is een generaal uit het leger van Napoleon en uit de revolutie, die niet zo'n fraaie rol heeft gespeeld eigenlijk.
Het kwam wat Gens over Pichegru.
Pichegru is een, en er is ook een naam.
Pichegru, ik weet het
en
niet.
En het is ook een naam die als familienaam op bijvoorbeeld op Martinique en op Guadeloupe zeer sterk voortleeft. Ook in Haiti horen veel Pichegru's. Pichegru.
Ah, okay.
Heette
Pichegru,
ja. Maar ja, het heeft geen speciale betekenis. Alleen vond ik het. Biles, de Bijl van de guillotine, en dan die generaal Pichegru, die niet zo'n fraaie rol heeft gespeeld in de Franse Revolutie, vond ik wel
goed bij elkaar passen. Ja, kijk, ja. En zo zit er echt achter elke naam iets.
Ja, dat is waar.
De avonturen van Joe en Bernadette.
Thank you.
Het Aviv kwartet uit Israël met het tweede strijkkwartet van Erwin Schulhoff. Het uur van de specialisten is, zo staat geschreven op de achterflap, een ongelooflijk goed boek over een afschuwelijk gegeven. Yvonne Denier, jij hebt het gelezen, klopt dat? Is het een ongelooflijk mooi boek over een afschuwelijk gegeven?
Absoluut fantastisch goed boek. Ja, het is zo een boek waarin dat je helemaal opzuigt. Waarbij dat je, als je begint te lezen, inderdaad, het is een afschuwelijk thema. Het gaat over de Holocaustperiode. En vooral die stukken uit die tijd waarin dat er systematisch werk werd gemaakt voor het pijnloos doden van geesteszieke mensen. Mensen met neurodegeneratieve aandoeningen.
Ja, en dat programma had een naam, hè? Ja, T4 heette dat.
Ja, dat programma had een naam. En de schrijfster, zij is een
Barbara Zucker.
Ja, een ongelooflijk intelligente dame, dat kan niet anders. Een psychologe. En zij heeft ongelooflijk veel onderzoek gedaan naar die periode. Maar wat zij vooral wilde begrijpen is de personen die daarin leefden, zowel de slachtoffers als de daders, hoe hebben zij zich hierin weten te redden als mens, als persoon. Dus de slachtoffers, ze laat ook beide in hun eigen verhaal aan het woord. En zij gaat op zoek naar wat doet een mens wanneer dat hij in een situatie belandt waar dat hij, die afschuwelijk is, en we weten het, maar daar is niet uit te geraken. En dat gaat alleen maar slechter worden.
Ja, aan beide kanten dan.
Aan beide kanten. En het boeiende daaraan is dat zij beschrijft op een hele heldere, niet verbloemde manier de verschrikkelijkheden die daar plaatsvinden. Van in het begin, van halverwege de jaren 30. En er is een zinnetje dat steeds blijft terugkeren in het boek. Ze zullen het onwaarschijnlijke doen. Dat is wat het hoofdpersonage, een van de slachtoffers, Max Koenig, hij is een hoogleraar oudheidkunde. En in Duitsland, dat was toen al zo, maar dat is nu ook nog altijd zo. Wanneer dat je daar een hoogleraar bent, dan ben je herprofessor. Dat is een zeer, zeer hoog aanzien. Die hoogleraar die heeft de ziekte van Huntington en ze begint zich af te tekenen.
En dat betekent dat je spasmen en zo ontwikkelt en dat je eigen lichaam niet meer de baas bent.
Ja, en dat is inderdaad een heel sterk aflopend proces ook. En hij wordt dan in het begin ook naar een sanatorium gebracht. En dat is mooi en dat ziet er goed uit met bomen en dergelijke meer. Daar begint het allemaal. En daar ontmoet hij andere mensen. Hè? Een meisje, juffrouw Elfie, een bijna elfachtig meisje die een posttraumatische stressstoornis heeft na het overlijden van haar vader. Ze trilt en ze spreekt droomduits. Hè? Dus ze maakt haar eigen woorden.
Een beetje zoals de taal van Pierre Robier.
Ja, is het droom-Nederlands dan, maar zij spreekt droom-Duits. En het is eigenlijk heel mooi. Maar men weet niet wat men daarmee moet aanvangen. Men begrijpt daar niet meer, dus ze moet ook naar het sanatorium. En daar is er ook Karel, een leraar Latijn, hij heeft een breinbliksem. En plots, op een gegeven moment, gaat het helemaal mis. En dan begint hij allerlei dingen te zeggen. Hij ziet kleuren bij mensen. Bruin-zwart, rood-zwart, licht-zwart. En ook Kalle is niet te volgen. En dan is er Oscar, het jongetje met Down-syndroom. Dus zij zijn allemaal daar in dat sanatorium. En Max Koenig schrijft in zijn dagboek, of hij heeft zijn zilveren potlood bij, zijn zilveren vulpotlood. En hij kan zelf niet meer schrijven, maar hij sluit vriendschap met Kalle en juffrouw Elfie. En hij vertelt en zij schrijven op. Maar hij schrijft brieven aan zijn echtgenote. En dat is een Romeinse schoonheid, fee. En ze komt nog af en toe op bezoek. In het begin lukt het nog. Maar gaandeweg natuurlijk gaat hij meer en meer naar anderen. Hij wordt overgeplaatst wanneer dat de specialisten
En dat hele proces, dat lees je mee als lezer. Dat maak je mee. Zijn de personages gebaseerd op feiten?
Het verhaal. Dus de context waarin dat plaatsvindt, dat is gebaseerd op feiten. Maar de personages zijn eigenlijk fictieve romanpersonages. Maar ik vermoed dat zij zich wel heeft gebaseerd op dagboeknotities, op brieven, op dingen die gevonden werden.
En hoe manifesteren de daders zich in het verhaal?
Dat is eigenlijk heel... Ik vond dat heel boeiend beschreven. Dus de daders vanuit het perspectief van een jonge arts. Een jonge arts die in de jaren 30 ook moest beslissen van ga ik soldaat worden of niet. Of, en zijn vader ziet dat eigenlijk niet zitten. Dus hij studeert nog maar wat verder. Doe maar iets wat lang duurt. Dus hij wordt arts. En, maar hij ziet al zijn vrienden natuurlijk heldhaftig in een chic kostuum. En ze worden ook in die periode krijgen ze een extra borreltje bij hun pint als ze op café gaan, maar hij niet. Hè, want hij... Dus hij voelt zichzelf een beetje een underdog. En, maar hij krijgt dan op een gegeven moment als arts een belangrijke geheime taak. En hij moet dus zo een sanatorium op het einde van de reis, namelijk ja, wanneer dat er de gaskamers in de kelder zijn, dat moet hij leiden. En hij, hoe manifesteert zich dat? Eigenlijk is dat iets... Hij beschrijft het eerst als... Het is een drukke job. Hè? 3 keer per week komen er 2 keer per dag bussen met mensen toe.
Dat is gewoon die, afhandelen.
Ja, dan, dat is ja. echt afhandelen. Maar de dossiers moeten kloppen en er moet daar ook een doodsoorzaak bij verzonnen worden. En die moet ook kloppen. En op een gegeven moment is dat, loopt dat een beetje fout, want die, dan worden er berichten gestuurd naar het thuisfront van uw man of uw vrouw is overleden, maar dan is dat dan aan een appendicite die uit de hand gelopen is. Maar dat kan niet, want dat was...
Die was al verwijderd. Dus dat, dan heb je een probleem.
Heel praktische dingen. En dat maakt het heel steriel en heel koud ook. Maar die arts zelf is een jongen die wordt een beetje minachtend bekeken ook door zijn team, door zijn crew. Want dat zijn allemaal straffe gasten. Die lijkverbranders worden LV's genoemd.
Scrupules.
Ja. En die maken zich boos omdat een oven niet goed draait en het brandt allemaal niet snel genoeg. En dan moet hij iets verzinnen namelijk, en dan denkt hij van, wat ga ik doen? Wel, we moeten nog eens een mannenavondje, een feestavondje. En ik moet dus zien dat ze wat opslag krijgen. En dus hij moet het eigenlijk managen, zo ja. ziet hij dat. Maar hij heeft er ongelooflijk veel last van, want hij vlucht ook een beetje weg. Net zoals de slachtoffers wegvluchten in verhalen, in gedichten, in, vlucht hij ook weg. En hij doet dat door steeds meer drank in zijn koffie te gieten. Hè. Maar ook door erotische ontlading, regelmatig rollenbollen met de secretaresse. En ook door de liefde. Hè. Hij is verliefd op Anja, een Arische schoonheid die hij ontmoet heeft. En ze, ja, het is fantastisch. En hij spreekt daar mee af in het weekend. En ze willen ook trouwen, dus ze moeten zich dan ook laten testen. Dus ze moeten dan door Anja moet getest worden of ze wel mag trouwen met een SS-personage. Dus dat is ook allemaal een beetje sec. Maar je ziet, dat zorgt ervoor dat hij het redt.
Ja, dat maar, hij wat afstand kan nemen ja, van de gruwel.
Maar natuurlijk, hij weet ook, Anja mag nooit weten wat mijn job is.
Ja, en dan mag je nu niet verklappen, Yvonne Denier, of ze het ooit weet komt of niet. Laten ja. we dat even in het midden houden. Maar bon, je hebt het als ethica gelezen. Wat houdt jij daaraan over? Of is er iets wat je ja. meeneemt naar je studenten aan de carrière?
Ja, zeker. De connotatie van taal. Van taal, het gaat... Wat dat heel erg opviel, is het werd mogelijk voor de daders om de slachtoffers op die manier tot een pijnloze dood te brengen door hen te vernummeren, door hen niet meer als persoon te zien. Hoor, her professor, het is niet meer, het ligt daar waarover gesproken wordt. Mm-hmm. Als een, en hij zegt ook als een wurm, hè, word ik ingepakt, klaar voor verzending. Dus het is echt een ontmenselijking. En de overtuiging dat dit ook een humaan iets is. Hè? Een pijnloze dood voor mensen die ongeneeslijk lijden.
Het is een goede zaak.
Het is een goede zaak,
zo wordt ja. het verkocht aan hen.
Het is het levensonwertes leven. En ik denk dat wanneer dat ik met mijn studenten nadenk over wat is volgens jou waardigheid, een waardig leven, of een levensonwertes, wat is een mens onwaardig leven, dat zijn wel zaken waar dat we allemaal wel een connotatie bij hebben. Want wat is een waardig leven, een kwaliteitsvol leven, wat willen we vooral niet? Dat zijn zaken waar dat ik hen dan op voor uitdaag en denk daar eens over na. Mm-hmm. Ik zou hen ook zeggen, ik geef altijd veel leesadvies aan mijn studenten.
Dus dit staat, studenten,
ja,
staat van Yvonne Denier, dit staat op de zomerlijst. Barbara ja. Zoeken, het uur van de specialisten. Ja. En uitlezen tot de laatste bladzijde.
Maar dat is helemaal niet moeilijk, dat gaat vanzelf. Ja. Je gaat gewoon af en toe moeten stoppen omdat je nekpijn hebt, omdat je er helemaal in zit.
Pirelli Lagrein met Hungaria van Django Reinhardt, wiens stijl hij helemaal tot de zijne gemaakt heeft. Christophe Fekeman, wit, Bret Easton Ellis, een beetje een enfant terrible. Hè? Niet zo'n aangename man om te interviewen, las ik hier en daar.
Daar kan ik me niet over uitspreken. Ik heb hem één keer ontmoet. Ik heb de eer gehad om samen met hem op te treden. Samen met Bret Easton Ellis en Joost Zwagerman op hetzelfde podium. Dus dat was wel een van de hoogtepunten uit mijn schrijversleven, moet ik zeggen. Het was een bijzondere man, laat ons zeggen. Maar dit is vooral een heel bijzonder boek. Wit, de vertaling van White. Nieuwe boek van Ellis, dus die, om het even te situeren, geboren is in Los Angeles in 1964. 21 jaar was slechts toen hij debuteerde met het inmiddels lege daar is Less Than Zero. En dit boek is om drie redenen toch heel bijzonder te noemen. Ten eerste, het is zijn eerste boek in 9 jaar tijd. Ten tweede, het is na 6 romans en een verhalenbundel zijn eerste non-fictiewerk. Mm-hmm. En ten derde, het is wat mij betreft een boek waarop voor één keer de veelgebruikte etiketten belangrijk, noodzakelijk en meesterlijk geheel en al van toepassing
zijn. Must read.
Ja, echt must read. Waar gaat het over? De meeste mensen zullen het wellicht al hebben vernomen. In wit richt Bret Easton Ellis zijn pijlen op wat hij zelf noemt, en ik citeer nu een aantal keren na elkaar, de epidemie van overreactie die in onze samenleving rondwaart. Op de verfletsing, de vertrutting van onze samenleving. Op de neiging van de zogeheten millennial watjes om zich te wentelen in zelfgekozen slachtofferschap. Op de liberale progressieven die zich hebben ontpopt om de een of andere reden tot nuffige tantes. Kortom, op wat we al een aantal jaren kennen en noemen de politieke overcorrectheid. Dat komt allemaal uitvoerig aan bod in dit boek. Al zou Ellis natuurlijk zichzelf niet zijn, mocht hij de lezer die de verwachting koestert om een woedend schotschrift voorgeschoteld te krijgen, niet in de beginne althans radicaal op het verkeerde been zetten. Mm-hmm. Want zoals dat grote meesterwerk uit 1991 van Bret Easton Ellis, American Psycho, een roman was over een uitzinnige seriemoordenaar, waarin het niettemin, niettegenstaande 150 à 160 pagina's lang wachten was op het moment dat de allereerste dode viel. Zo trakteert Bret Easton Ellis in dit non-fictiewerk De lezer op meanderende wijze, op opvallend persoonlijke en onironische herinneringen aan zijn jeugd in de jaren 70 aanvankelijk. Hij gaat odes formuleren aan de horrorromans die hij in die tijd verslond. Hij gaat essayistische passages wijden aan de mannelijke sekssymbolen van de jaren 80. Denk aan American Gigolo dan, met Richard Gere. Denk ook aan de Tom Cruise, wiens grijns Dixit Brad Easton Ellis.
Don't go there.
Nog niet tot graniet versteend was. Er is een duidelijk verschil tussen toen en nu. Ook de verfilmingen van zijn eigen romans passeren de revue. En net op het moment dat je je begint af te vragen waar deze flagrant niet-lineaire zoot of zooi van analyses en beschouwingen en herinneringen in vredesnaam heen gaat, komt Ellis op de proppen met een definitie van de acteur als iemand die voortdurend op zijn tellen past. Iemand die voortdurend zijn duistere kanten, zijn boosheid, zijn frustratie dient te verdoezelen voor het grote publiek. Iemand, kortom, die zo likable mogelijk wil zijn. En daaraan koppelt hij de onthutste vraag of wij met z'n allen in deze wereld van sociale media en van de obsessie om toch de hele tijd zo sympathiek, bijna bovenmenselijk sympathiek te willen overkomen, of wij inderdaad zelf niet noodgedwongen allemaal fulltime acteurs zijn geworden. Verkeren wij niet in de greep van de heilige plicht om ons te gedragen als deugdzame robots. En om elke vorm van individualiteit die Ellis terecht situeert op het domein van het afwijkende, van het gebrekkige, in onszelf te miskennen. En op die manier gaat Bret Easton Ellis al gauw van dit boek alsnog een offensief pleidooi voor durf en eigenzinnigheid.
Get a life.
Get a life, dat is misschien om het heel kort samen te vatten dan, Mickey. Ja? Maar dus, ja, wees jezelf. Dat, zo zou je het eigenlijk ook kunnen. Get an own life. Denk bijvoorbeeld, zegt Bret Easton Ellis, aan iemand als Morrissey, de voormalige zanger van The Smiths. De boze, ik citeer nu, de boze en grappige en onomwonden Morrissey, die de vinger legt op de tegenspraken en hypocrisie in de cultuur, maar die ook altijd getuchtigd lijkt te worden door de pers en op sociale media, omdat hij zich oprecht uitspreekt en niet past in het aanvaarde plaatje van de horeca-homo. Ja. Dus wees...
Dat is ook een mooi woord, hè?
Ja. Maar wees dus niet bang...
Zeer duidelijk.
Ja, wees niet bang, zegt Bret Easton Ellis, om je niets aan te trekken van het verbod om bepaalde meningen te hebben. Trek je niets aan van het bijna verbod om niet hysterisch te gaan reageren op wat toch werkelijk al te gemakkelijk, al te gauw haattaal wordt genoemd. Probeer je niets aan te trekken van de gewoonte. En iedereen die een Facebook-profiel heeft deze dagen, zal dat de voorbije week zeker zijn opgevallen dat die gewoonte in volle bloei staat. De gewoonte namelijk om mensen te willen ontvrienden die politiek gesproken een denkwijze aanhangen die diametraal staat op die van jou. Het volgende citaat heeft betrekking op de tot presidentverkiezing van Donald Trump. Maar helaas vind ik dan, is heel erg van toepassing op het Vlaanderen van nu. Ik lees het voor. Het was niet de gebruikelijke teleurstelling over verloren verkiezingen. Hier had je angst en ontsteltenis en verontwaardiging die niet tot bedaren leken te komen. En niet alleen bij leden van generatie Watje, zoals mijn partner, maar ook bij volwassenen van in de 40 en 50 en 60, die zo de kluts kwijt waren omdat hun team niet gewonnen had, dat ze termen begonnen te gebruiken als apocalyps en Hitleriaans.
Zijn partner moet het ook ontgelden.
Die moet het ook, ja, hij spaart niets en niet zichzelf, maar dus ook niet wat de huiselijke vrede bij de Ellison betreft. Daar wordt er minder over verteld. Hoewel hij gaat soms heel scherp die partner gaan beschrijven dat hij bijvoorbeeld zich wekenlang na die verkiezing van Trump niet wilde scheren en dan op de zetel lag te ruften en een medicijnenverslaving ontwikkelde en zo verder. Dus ja, er valt echt wel heel wat te lachen natuurlijk. Maar die neiging tot dat slachtofferschap. Wel, dat noemt hij de grote neurose van deze tijd. En heel spitsvondig gaat hij die neiging zelfs in verband brengen met het politieke succes van Donald Trump. Die neiging zou zelfs een gedeeltelijke verklaring voor dat succes kunnen zijn. In die zin zegt hij, van, het is dankzij Trump dat wij allemaal kunnen klagen over Trump. Trump is het gedroomde alibi om in huilen te blijven uitbarsten. Ik citeer Alice nog een laatste keer. Barbara Streisand vertelde de media dat ze was aangekomen vanwege Trump. Lena Dunham vertelde de media dat ze was afgevallen. Ja, en kijk, ik vind met wit, nu met white, bewijst Bret Easton Ellis eens te meer en voor mijn part definitief dat hij wel degelijk een bezorgde moralist is, altijd geweest. Is niet een nihilist waarvoor hij door onbegrijpers zo vaak en zo lang is versleten. Dit is iemand die heel behartigenswaardige zaken heeft te vertellen over onze wereld en hij doet dat in een stijl die schittert als goud in de zon. Ik zou dit boek van A tot Z willen citeren. Ik zou het willen voorlezen. En ik vind het dan inderdaad verplicht. In mijn ideale wereld, en daar bevinden wij ons duidelijk niet in, want dit boek wordt niet zo geweldig goed ontvangen, of niet onverdeeld goed. Maar in mijn ideale wereld was dit boek verplichte kost op alle middelbare scholen. En zelfs, nu chargeer ik een klein beetje,
dat
in
mag.
Elke huiskamer.
Okay. Wit, daar hadden we het over van Bret Easton Ellis. Het is uit bij Ambo Antos. Piero Robier, heb jij wat met boeken van Bret Easton Ellis?
Ik ken het niet echt goed, het oeuvre.
Lees je zelf veel?
Ik lees zeer veel, ja. Maar ik kan natuurlijk ook niet, ik ben maar ook maar een mens, ik kan niet alles lezen. En natuurlijk, dat eerste boek heb ik zeer gaarne gelezen. Maar daarna ik heb nog geen boek gelezen. Ik denk dat het ook...
American Psycho.
American Psycho, ja. Heb ik ook gelezen. En met zeer veel genoegen. En natuurlijk ook met een soort, ja... blijdschap. En ik zeg nu niet direct een verwante zin. Ik zal mij ook niet... wagen om mij te vergelijken met deze grote schrijver. Maar ik ben hem dan een beetje uit het oog verloren. En nu, toen wij elkaar hier wederzagen na een korte tijd. En toen Christophe mij vroeg, heb je het gelezen? Ik heb het wel gezocht in Frankrijk, maar waar ik mij schuil hou.
Daar lagen geen boeken van Bret Easton Ellis.
Ja, zeer veel boeken en zeer veel interessante boeken, maar zelfs overal in Frankrijk, meestal alleen maar in het Frans. Ja. En dan de vertaling lag daar in het Frans, denk ik ook al, maar daar...
Daar waag je niet aan. Ja, dat is waar. Dat is waar. Composteer mij moet u ook in de originele taal lezen. In de taal van Piero Robier, dan nog wel. Donderdag 13 juni wordt het voorgesteld in Gent, in Herberg Macharius. En Christophe, jij mag daar de honneurs waarnemen om met Piero Robier in gesprek te gaan.
Ja, ik ga hem interviewen. En Wim Obroek die gaat de loftrompet steken.
Ja. En waar ik heb horen zeggen, spelen. Gaat hij zijn accordeon meebrengen.
Uiteraard.
Dus dat wordt een avond vol
feest.
Vol feest en ontroering natuurlijk.
Ja, tuurlijk. Ik kom af. Morgenavond wordt dan in Passaporta de prijs overhandigd, de Luc Buquois-prijs. Ik wens jou, Piero Robier, een heel fijne avond toe. En ik was nog op zoek tijdens de andere gesprekken die hier gaande waren naar een fragment dat ik jou zou kunnen laten lezen. Maar er springt er geen uit waar ik van denk... Dit kunnen we er even uittillen. Het moet helemaal gelezen worden. Ik heb nog één vraag voor jou, Piero Robier. Chocolade en tandpasta, wat is dat? Wat heb je met chocolade en tandpasta? Het komt regelmatig voor.
Joe Biles heeft daar iets mee. Hij, als er daden moeten worden gesteld of er vallen weer eens voorvallen plaats die hem... een klein beetje van zijn melk brengen, heeft hij bijzonder grote nood aan om dat te helen, aan zijn tanden poetsen en chocolade eten.
En hoe is de volgorde? Eerst chocolade eten en dan tanden poetsen of omgekeerd?
Dat kan omgekeerd ook zijn. Dat het overvalt hem. Het is geen rationele nood. Het is meer een lichamelijke nood om om het nood, om het noodlood af te wenden.
Wat we mee eens te meer bewezen is dat het woord redelijk niet goed gekozen was.
Voilà, Christophe, daar zeg
dank
je het.
Wel,
wat maak je
wel.
Het weer mooi rond allemaal vandaag. Nog zeggen dat het uur van de specialisten van Barbara Tsoeke uit is bij Cossé Century. Heel erg bedankt om het te lezen ook, Yvonne. Dat was het voor vandaag. Morgen opnieuw literatuur. Ik praat dan met Ninja Weijers over haar nieuwe boek Kamers Antikamers. En met Marc Dubois over de heropbouw van Oostende na de Tweede Wereldoorlog. En dat zo dicht bij D-Day. Ja. Je bent een kind van na de oorlog, hè, Piero?
Ik ben een kind van het jaar van de bom. Dus in de beginmaanden, 7 februari 1945. Dus de bom was nog niet gevallen. Onze rare vriend Hitler A had zich nog niet van kant gemaakt. Dus daar omtrent ben ik geboren. We zijn niet meer
ik hou de tijd in de gaten. Toch wel, ja. Het lichtje is nog altijd rood.
Toen mijn moeder van mij in verwachting was, moest ze naar de gynaecoloog. Ze dacht, er zal wel een tram komen. En Langesteenstraat kwam ingedraaid een konvooi wegvluchtende Duitse soldaten, oude mannen en zeer jonge knapen, op een open kamion. En hij zag daar iets bewegen, een van die soldaten, in dat portiek waar mijn moeder wachtte op de tram. En hij richtte zijn oorlogskarabijn op haar. En daarna is de uitleg, en daarom ben jij zo'n rare gast geworden, zei mijn moeder altijd tegen mij.
Bedankt, Piero Robier. Bedankt, Christophe Veekman. Bedankt, Yvonne Denier. En u thuis ook om te luisteren. Graag tot morgen. Ciao.
Ontdek ook onze andere podcasts via clara.be. Clara Podcasts. Blijf verwonderd.